Nadat wij vanmorgen gesproken hebben over het wasvat, het koperen wasvat, zijn we inmiddels toegekomen aan de bespreking van de zogenaamde tafel der toonbroden. Dat is een attribuut wat zich niet bevindt in de voorhof, maar...
Als we het ding openzetten, anders kijkt het de hele avond verkeerd. Zo.
Hebt u hem gezien? Dat is een cabriolet-uitvoering. Een tabernakel en cabriolet-uitvoering. Daar kan het dak af. Nou goed. Ja. Want deze tafel der toonbroden bevindt zich niet meer in de voorhof, niet meer in het gezicht van het volk, maar in tegendeel bevindt zich in het heiligdom zelf. En daarom ook slechts kon het gezien worden door de priesters die de bevoegdheid immers hadden om dat heiligdom binnen te gaan. En soms ook de plicht hadden om het heiligdom binnen te gaan om daar dienst te doen aan de Heer zelf. Voordat wij echter lezen over deze tafel, wil ik toch nog even iets zeggen over het brandofferaltaar en het koperen wasvat samen. Even, want we verlaten ze nu. Het zal ook blijken dat als we nu naar binnen gaan in de tabernakel, krijgen we prompt te maken, niet meer met koperen, maar met gouden voorwerpen. De kleur verandert niet zo geweldig veel, maar het materiaal is wel degelijk heel anders. Want buiten bevinden zich deze koperen dingen, binnen bevinden zich de gouden voorwerpen. Deze twee koperen voorwerpen buiten, het altaar dus en het wasvat, horen ook inderdaad bij elkaar. En ik moet eigenlijk zeggen dat het meest opmerkelijke van die twee dingen eigenlijk is dat het één, het altaar namelijk in de eerste plaats geassocieerd wordt met bloed. In onze beschrijving hebben we er niet al te zeer bij stilgestaan, maar het is natuurlijk wel degelijk zo dat als we in werkelijkheid een kijkje zouden kunnen nemen bij dat altaar in het midden van Israël en dan in de woestijn, dan zal blijken dat niet alleen het altaar zelf, maar ook de hele omgeving van het altaar besprenkeld is, bevlekt is, hoe je dat maar zegt, met bloed. Het altaar werd bovendien met bloed ingewijd, er werd bloed gedaan aan de hoornen van het altaar en ook de grond rondom het altaar werd bij gelegenheid besprengd met bloed. Kortom, het was nogal een bloedige toestand. Als je niet tegen bloed kunt, moet je daar dus niet naartoe gaan. En wat ik eerder bij andere gelegenheden gezegd heb, moet ik dus nu ook nog even zeggen. Het mag dan zo zijn dat wij afgeschrikt worden door al dat bloed wat we daar vinden. Dat wil echter niet zeggen dat al dat bloed wat wij zien ons spreekt over de dood. Dat doet het natuurlijk wel, maar het spreekt over een heleboel dingen meer. Het punt is namelijk dat juist bloed uitbeelding is van leven. Ik kan daar natuurlijk nou niet meer uitgebreid op ingaan, we hebben dat ooit eens een hele dag gedaan. Maar het bloed spreekt natuurlijk van leven en wat op het altaar plaatsvindt is ook inderdaad dat het leven van de mens, het leven van de oude schepping als het ware, gebracht wordt op het altaar opdat het tot God zou opstijgen. En dat op zich is niet een beeld van de dood, maar is een beeld van wedergeboorte. Dat wil zeggen dood en opstanding met altijd nog de nadruk op het laatste, op de opstanding dus. Bloed namelijk is de uitbeelding van leven en ik heb daar in feite niks meer aan toe te voegen, want anders kom ik de hele avond niet meer aan mijn onderwerp toe. Maar bloed spreekt over leven en juist de brandofferaltaar wordt gekenmerkt door bloed. Dat in tegenstelling tot het wasvat, want het kenmerk van het wasvat is water. Zodat deze beide voorwerpen ook respectievelijk bloed en water vertegenwoordigen. Maar ze zijn ook allebei van koper en omdat ze allebei van koper zijn is het verschil tussen die beiden niet zo groot. Maar het verschil tussen bloed en water is uiteraard ook niet zo groot omdat zowel bloed als water een uitbeelding zijn van leven. Ja, bloedleven is dus duidelijk genoeg. Water is net zo goed een uitbeelding van leven, het levende woord van God in ieder geval, maar dus leven. En in de praktijk worden bloed en water in de Bijbel dan ook dikwijls als synoniem beschouwd. En in ieder geval is het zo bij, laten we maar zeggen, bij Johannes, want daar is dat in elk geval zo. Johannes is die man die in zijn boeken, dat wil zeggen in het Johannes-evangelie en in de Johannesbrieven, maar ook in het boek Openbaring, zich uitdrukkelijk bezighoudt met de betekenis van die begrippen, de betekenis van de woorden in het algemeen. Ik zeg altijd, als je synoniemen wil leren, dan moet je bij Johannes wezen, dat gaat heel snel dan. voordat je het eerste hoofdstuk uit bent, heb je al zoveel geleerd dan. Hè? En dan blijkt inderdaad dat bloed en water synoniemen zijn. Dat is eigenlijk hetzelfde, want allebei is het leven. En om dat dan maar meteen even met u te lezen. Wij vinden dat in elk geval in 1 Johannes 5... In Johannes 5, eens even kijken. Ach, ja. Nou ja. Ja, ik kom weer van alles tegen, hè. Ik denk, dat doe ik even bij 1 Johannes 5. Maar dat blijkt wat lastig te worden. Maar niettemin, ik kan niet meer terug. Er staat dus in 1 Johannes 5, vers 5. Wie is het die de wereld overwint dan die gelooft dat Jezus is de Zoon van God? Deze is het... Die Zoon van God dus, Jezus. Deze is het die gekomen is door water en bloed. Daar hebt u ze allebei. Water en bloed. Hij is gekomen door water en bloed. Namelijk Jezus, de Messias, de Christus. Niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de geest is het die getuigt dat de geest de waarheid is. En dan komt dus een moeilijk vers, vers 7. En dat is een moeilijk vers geworden... Omdat men er van alles bij ingezet heeft wat er niet in hoort te staan. En men heeft ook nog bovendien verzuimd om het later weer weg te halen. Dus dat maakt het zo lastig. Maar ik probeer het dan maar weer even. Er staat dan in vers 7. Want drie zijn er die getuigen. En dan komt er een hele lange streep door een heleboel woorden tot in vers 8. Want dan gaat het pas weer verder in vers 8 met de geest en het water en het bloed. En die drie zijn tot één. En al het andere, dat kan ik niet eens uit mijn keel krijgen. Want dat, ja, strot kan ook, maar dat is een ander gebied van Nederland. Ik moest even nadenken. He. Maar dat krijg ik er niet uit, omdat het er helemaal niet staat. Het hoort er niet te staan. Iemand heeft dat er ooit ingezet. Laten we aannemen met goede bedoelingen. Maar in ieder geval, je weet hoe het met goede bedoelingen is. Goed bedoelde dingen zijn meestal die dingen die we toch liever niet hebben en die er niet moeten. En dat is hier ook zo, er staat gewoon in vers 7 en 8. Want drie zijn er die getuigen, de geest en het water en het bloed en die drie zijn tot één. Dat is wat er echt staat, daar is geen enkele twijfel over. Het probleem was alleen dat men bij het maken van de nieuwe vertaling niet meer de moed had om die andere woorden door te strepen. Omdat men er hele uitgebreide theologieën inmiddels op gebaseerd had. En die moet je dan ook mee doorstrepen en dat maakt het wat lastig. Maar er staat dus, drie zijn er die getuigen, de geest en het water en het bloed. En die drie zijn tot één. En wat is geest? Zeg maar gewoon leven. Hè? Geest is toch leven? Wat zei de Heer? Ik ben het woord en mijn woorden zijn geest en leven. Dat is hetzelfde geest, namelijk leven. Maar leven wordt ook op andere manier uitgebeeld, namelijk via het bloed. En via het water. Geest, water en bloed zijn dus één, eenvoudig, omdat het drie verschillende woorden zijn die alle drie leven aanduiden. Ik weet het op een verschillende manier, maar daar gaat het niet om. Het is driemaal dus leven wat hier genoemd wordt. En geest, dat gaat over de onzienlijke dingen. En die laten we dan weg, terhouden we, want als ik moet vragen welke van die drie hoort niet in het rijtje thuis... Dan moet, als ik maar één weg mag laten, moet ik geest weglaten. Omdat bloed en water ook de aanduiding is van zienlijke dingen. Dat is het woord geest nooit. Dus wat de zienlijke dingen betreft, blijven er dan twee over. Die heel uitdrukkelijk leven aanduiden. Namelijk bloed en water. En het blijkt dat in de Bijbel zelf bloed en water, dan ook niet alleen hier, maar ook op andere plaatsen, dikwijls in één adem, in één uitdrukking genoemd worden. Hier staat er zelfs bij dat dat is omdat het eigenlijk hetzelfde is. En in andere plaatsen staat er gewoon dat water en bloed met elkaar vermengd moeten worden. En soms zijn ze vermengd. Ja, in ieder geval is het zo in Johannes... Moet ik even nadenken. Even zoeken. In ieder geval is het zo in Johannes 19. Dat wil zeggen het evangelie van Johannes hoofdstuk 19... Waar staat in vers 33, maar komende tot Jezus als zij zagen dat hij nu gestorven was, zo braken zij zijn benen niet. Maar een der krijgsknechten doorstak zijn zijde met een speer en terstond kwam er bloed en water uit. Bloed en water. De zin daarvan, en ook van deze beschrijving, is natuurlijk deze, dat bloed en water samen, ook volgens 1 Johannes 5 dus, de uitbeelding zijn van het leven wat voortgebracht wordt door de Heer Jezus Christus nadat hij gestorven is. Of, als ik het dan nog eens eenvoudiger zeggen, het is gewoon een beeld van opstanding. Hij is gestorven, maar hij blijkt voort te brengen bloed en water, kortom, leven. En dat is wat later in 1 Johannes 5 bevestigd wordt. En over de biologische aspecten van het verhaal hebben we het helemaal niet meer. Het is leven wat hij voortbrengt, bloed en water. Datzelfde bloed en water komen we trouwens ook tegen in, moet ik eens even praktiseren, in Hebreeën 9, denk ik. Zijn we weer in Hebreeën 9. Vers 19. Juist. Hebreeën 9, vers 19. Want daar staat in vers 18 dat ook het eerste verbond, het oude verbond, niet zonder, en dus met water, of met bloed is ingewijd, met bloed staat er. Waarom ook het eerste niet zonder bloed is ingewijd? Want als al de geboden, vers 19, naar de wet van Mozes tot al het volk uitgesproken waren, nam hij het bloed der kalveren en bokken met water, het was dus bloed vermengd met water, want het is immers één, en purperen wol en hyssop besprengden beide het boek zelf en al het volk zeggende, dit is het bloed des testaments. Ja, niet het bloed des nieuwen testaments. Dit was het bloed des ouden testaments uiteraard. Hè? Dus dit is het bloed des testaments, het wat God aan ulieden heeft geboden. En hij besprengde desgelijks ook de tabernakel en al de vaten van de dienst met het bloed. Maar het bloed was vermengd met water. Je kunt ook andersom zeggen dat het water vermengd was met bloed. Er maakt geen enkel verschil, maar zo komen we tegen bijvoorbeeld in Leviticus 14, en dan ben ik weer terug in het Oude Testament. Alles maar bij wijze van voorbeeld dan. Leviticus 14. Waar een beschrijving plaatsvindt van een offer wat gebracht moet worden wanneer een melaatse genezen is. Dan staat er in vers 5 van Leviticus 14, de priester zal ook gebieden dat men de ene vogel slachte in een aarden vat over en dus boven levend water. Dat wil dus zeggen dat het bloed van die vogel die geslacht wordt terechtkomt in dat aarden vat wat al gevuld was met water. En het water wordt dan veranderd in in bloed, dat hadden we kunnen bedenken. Zo is het. Want waarom nou water en bloed? Eenvoudig, bloed is in de eerste plaats leven, natuurlijk. Maar waar komt leven vandaan? Hoe komt leven tot stand? Ik hoor het al, door het woord. Door het woord, zo is dat, ja. Dus eerst is er water. En als er water is, dan komt er ook een keer bloed. Daar komt leven uit voor. Trouwens, als ik het goed begrepen heb, maar ik begrijp het niet helemaal goed hoor. Maar als ik het redelijk goed begrepen heb, dan bestaat bloed ook voor het grootste gedeelte uit water. Ik heb zelfs gehoord, een heel mens eigenlijk, dat die voor het grootste deel uit water bestaat. Dat ontgaat me helemaal. Maar dat doet er nou niet toe. Maar dat schijnt dan zo te zijn. Hè? Maar in ieder geval, er is eerst water, want dat is een beeld van het woord van God. En dat water brengt leven voor. Daar komt het uit voort. Dus het water wordt inderdaad veranderd in bloed. Ik ken trouwens een ander beeld met precies dezelfde betekenis. Het water wordt veranderd in wijn. En dat was Johannes 2. Ook Johannes dus. Ja. Want het gaat erom dat dit bloed waarover wij nu spreken, wanneer het vermengd is met water, dan is het uitdrukkelijk een beeld van het leven wat door het woord van God, water dus, of zullen we zeggen het evangelie? wat door het woord van God is voortgebracht. Daarom is het bloed en water vermengd, is een beeld van het leven van de nieuwe schepping, het leven van de opgewekte Christus. Vandaar dan ook dat uit de gestorven Christus voortkomt bloed en water. Vermengd uiteraard, want daar gaat het om. Nou, het zijn precies deze beide dingen die een rol spelen in die voorhof, meer de buitenkant van de tabernakel. Alvorens men het heiligdom kan binnengaan, krijgt men te maken, dat moet, het is niet anders, men krijgt te maken met bloed en met water. Ik heb u gezegd, de betekenis is niet zo heel erg verschillend. Beide zaken spreken over het verzoeningswerk van Christus, wat gedaan wordt ten behoeve van de zondaar. Laat ik dat dan nog uitdrukkelijk even zeggen. Want het is zo dat op het brandofferaltaar inderdaad verzoening gedaan wordt voor de zonden. Dan wordt het offer gebracht, dan wordt de losprijs betaald. Daar vinden we een uitbeelding van dood en opstanding en ook hemelvaart. Dat weet ik, maar het gaat allemaal om dat wat voor de zondaar gedaan wordt. De zondaar, als hij gezondigd heeft, komt hij inderdaad tot dat altaar om daar de voorgeschreven offers te brengen. Ik begreep het goed, maar je zei het verkeerd. Het water wordt in bloed veranderd. Dat wordt daar beschreven, in Openbaring in ieder geval, als uitdrukking van het oordeel. Maar neem die weg dat het oordeel zelf. Kijk, we zeggen, het is dus een oordeel, want er stroomt bloed, dat is niet goed, want het leven loopt weg. En de oppervlaktewateren worden verontreinigd, en het is allemaal rood geworden van het bloed enzovoort. Dus is er iets heel ergs aan de hand. Dat is waar, dat is het oordeel. Maar een van de dingen die we nooit mogen vergeten, en die ik nou gelukkig weer mag zeggen, is dat al die oordelen, welke het ook zijn, slechts één doel hebben, namelijk het voortbrengen van het heil. Het voortbrengen van, laten we maar gewoon zeggen, nieuw leven, nieuwe schepping enzovoorts. Met alle oordelen, alle lijden is dat altijd het geval. Dat wil zeggen, je moet het zelfs van de mens uit als negatief beschouwen. Men zegt van dat bloed en water uit de zijde van de Heer Jezus ook, dat het een bewijs was van zijn dood. Ik kan het niet controleren, maar dat schijnt er zo te zijn. Voor mij hoeft het niet bewezen te worden, maar vooruit dat kan. Maar typologisch spreekt het over heel andere dingen. Het spreekt namelijk over het leven wat uit diezelfde dood voortkomt. En daar gaat het maar om. Andere verklaring heb ik er niet voor. Maar dat bloed en water vinden dus samen in de voorhof. Want wat in de voorhof gebeurt, spreekt over de verzoening van de zonden. Het brandofferaltaar spreekt daar in het algemeen over. Het verhaal is daarin eigenlijk al compleet, maar het blijft zo dat nadat, en dat hebben we vanmorgen besproken, nadat de zondaar eenmaal gereinigd is, heeft hij nodig dat die reinheid ook later in stand gehouden wordt. Zo is het toch? Hij leeft toch in een onreine wereld? Je kunt wel schoonmaak houden in je huis, maar als je daarna niet regelmatig nog eens een keer de zaak aanzwabbert of afstoft met de plumo, weet je veel. Ik geloof dat ik erg ouderwets ben, hè? Maar goed. Maar men moet het af en toe blijven schoonmaken, want anders dan heeft het geen zin. Het moet rein gehouden worden. Het is niks als je een keer het gras maait, hè? Maar je moet het dan blijven doen enzovoort. En je gaat naar de kapper en dan moet je, juist. Het moet bijgehouden worden. Nou, dat is het verhaal ook van de zondaar die tot de Heer komt. Die wordt eenmaal helemaal gereinigd. Maar opdat hij ook de Heer zou kunnen dienen in die reinheid, is het nodig dat die reinheid onderhouden wordt. En dat is dan ook wat de Heer doet ten behoeve van de zondaar. Ja, een gelovige, maar wel degelijk een zondaar. Een zondig mens die in contact komt met de zonde en die nou eenmaal verontreinigd wordt. Maar de Heer reinigt hem. Van deze dingen vinden we niks meer terug als we eenmaal de deur van de tabernakel zijn doorgegaan. Daar is geen koper meer. Daar wordt niet meer verzoening tot stand gebracht. Daar wordt niet meer verbinding gemaakt. Daar wordt niet meer gereinigd. Daar zijn de dingen rein. En dus vind je dat binnen het koper niet meer. De koper is buiten. Dat is de weg ernaartoe. Dat zijn de voorwaarden waaraan voldaan moet worden om het heiligdom of het huis, of hoe je dat maar zegt, het koninkrijk of zo, binnen te gaan. Of zelfs om het nieuwe verbond binnen te gaan. En het zijn nogal zwaarwichtige woorden, want ik heb nou dus eigenlijk gezegd dat de dienst aan de Heer feitelijk niet mogelijk is wanneer men niet eerst geleerd heeft, niet alleen dat men eenmaal gereinigd is of werd door de dood en opstanding van Christus, maar men moet ook geleerd hebben dat men nog steeds gereinigd wordt door de Heer. En in de praktijk blijkt dat er maar weinigen zijn die dat begrijpen. Nou goed, ik wil van het afzwakken en zeggen, er zijn maar weinigen die dat helemaal begrijpen. Vooruit dan. He? Maar ik meen echt wat ik zeg. Misschien is mijn indruk onjuist, want nou praten we niet meer over wat de Bijbel zegt, maar nou praten we over de omstandigheden om ons heen. Misschien is mijn indruk onjuist, maar ik heb altijd nog steeds de indruk dat de meeste gelovigen een prediking hebben en aanhoren waarin centraal staat dat de gelovige zichzelf zou moeten reinigen en zichzelf zou moeten rein maken of rein bewaren of wat dan ook. En dat is het grootste misverstand wat je denken kunt, want het is lijnrecht in strijd met het evangelie. Heel simpel. Want dat zegt dat wij met onze onreinheid zouden gaan tot de Heer die ons dan reinigt. Niet wij doen dat, Hij doet dat, wij moeten het gewoon laten geworden en laten gebeuren. En een oproep aan gelovigen om zich te reinigen is in werkelijkheid natuurlijk toch een ontkenning van het reinigende werk wat de Zoon des Mensen als onze hoge priester voor ons doet. En daarom zeg ik, dit is een ernstige zaak. Want ik noemde net het brandofferaltaar en het wasvat, dat zijn attributen die aangeven de voorwaarden om tot dienst aan de Heer te kunnen komen. Dat zijn niet de allerhoogste heilswaarheden, om zo te zeggen. Integendeel, het is slechts de aanloop ernaartoe. Het strikt noodzakelijk. Dat wat nou eenmaal beslist gebeuren moet, alvorens men het huis binnengaat. En dan moet je dus vaststellen dat in de praktijk maar weinig gelovigen werkelijk binnengaan. En toekomen aan de betekenis, in de praktijk bedoel ik, toekomen aan de betekenis van het altaar wat binnen staat, want er staat ook nog een altaar, en de betekenis van de tafel, de toonbroden, en de betekenis van de kandelaar. Als je niet eerst die andere dingen gehad hebt, niet eerst voorbij het altaar en het wasvat gekomen bent, dan hebben die andere dingen geen zin. Daar kun je nooit mee verder gaan. Vandaar dat ik nog even aarzel om naar binnen te gaan. Snapt u wel? Ja. Maar goed, dat doen we toch maar. Nadat we dat water en het bloed hebben, of bloed en water in die volgorde eigenlijk hebben leren verstaan. En gezien hebben dat het ons reinigt, kunnen we naar binnen. Er is één soort water en bloed die ik nog even niet genoemd heb. Er was nog vaker in de Bijbel. Eén die ik nog had moeten noemen. Dat is een heel moeilijke. Dat is die ook uit Hebreeën 9, waar het gaat om de rode vaas. Het offer van de rode vaas. Ik weet wel, daar is niet helemaal sprake van bloed, maar het is zo dat het hele dier, het hele offer, de hele koe dus, verbrand wordt op het brandofferaltaar, inclusief alles. En dat betekent dat het beest, inclusief het bloed dus feitelijk ook, verbrand wordt op het altaar, totdat het as vergaan is en de as wordt vermengd met water. Dus toch, het hele dier, inclusief alles, inclusief zijn mest zelfs, alles wat er maar van is, komt op het altaar, wordt vergaat tot as, maar wordt vermengd met water, zodat dat weer vanzelfsprekend een uitbeelding is van opstanding. Een volledige trouwens, een volmaakte. Dus een volmaakt offer, wat een uitbeelding is van het werk wat de Heer nu inderdaad voor ons doet. Want dat water vermengd met de as van de jonge vaas, dat werd gebruikt om de onreinen mee te besprenkelen. Zij die in contact waren gekomen met de dood, zij die dode dingen, dode lichamen staat, dode zielen staat er eigenlijk, hadden aangeraakt, werden weer gereinigd door de besprenkeling met dit water vermengd met die as. Maar zij die in aanraking waren gekomen met de dood, wat hadden ze nodig? Leven, natuurlijk. Nou, dat beeldt het uit. Een volkomen, een volmaakt leven. Het was zo volmaakt dat het inderdaad maar eenmaal gebracht werd. Dat is heel opmerkelijk, want zelfs van de offers op de Grote Verzoendag, het hele dienst op de Grote Verzoendag staat, dat was eenmaal. Per jaar. Maar goed, eenmaal. Maar het offer van de rode vaas werd echt slechts eenmaal gebracht. En niet vaker. Je vraagt je dan af of ze wel genoeg gehad hebben. Maar ik heb pas in de krant gelezen dat je kunt zoiets blijven verdunnen zonder dat het zijn werking verliest. In stappen van 100, was dat ook niet? Nou goed, daar hebben we het een andere keer dus weer over. Dat is een wonder, maar in de Bijbel komen wel meer wonderen voor, denk ik wel eens. Nou, dan laten we het maar erbij. We gaan gauw naar binnen. En dat doen we door naar Exodus te gaan. Want daar vinden we de beschrijving van de tafel der toonbroden. De tafel van de broden der aangezichten, heet het helemaal voluit. Dat is in Exodus, even kijken, Exodus 25 geloof ik. Zeker, vanaf vers 23. Gij zult ook een tafel maken van sittimhout. 2 ellen zal haar lengte zijn en 1 el haar breedte en 1 el en een halve zal haar hoogte zijn. Dus 2 bij 1 bij 1,5 hoog. En dan, en gij zult ze met louter goud overtrekken. Gij zult ook een gouden krans daaraan maken rondomheen. Gij zult ook een lijst rondom daaraan maken, een handbreed. En gij zult de gouden krans rondom dezelfde lijst maken. Ook zult gij 4 gouden ringen daaraan maken. En gij zult de ringen zetten aan de 4 hoeken die aan dezelfde 4 voeten zijn zullen. Tegenover de lijst zullen de ringen zijn tot plaatsen voor de handbomen om de tafel te dragen. Deze handbomen nu zult gij van sittimhout maken en gij zult dezelfde met goud overtrekken. En de tafel zal daaraan gedragen worden. Gij zult ook maken haar schotelen en haar rookschalen en haar platelen en haar kroezen, met welke zij bedekt zal worden. Van louter goud zult gij ze maken. En gij zult op deze tafel altijd het toonbrood voor mijn aangezicht leggen. Dat is dus de opdracht om deze tafel te maken, waarna we zoals gebruikelijk in Exodus 37 een beschrijving vinden van hoe dit dan gebeurde. Dat is in Exodus 37 vers 10. Daar worden deze aanwijzingen uitgevoerd. Hij maakte ook een tafel van sittimhout. 2 ellen was haar lengte en 1 el haar breedte en 1 el en een halve haar hoogte. Ik heb altijd zo moeite om het uit te spreken. 1 el en een halve enzovoort. Die H, dat speelt me zo'n parten, hè. Maar goed, 1 el en een halve haar hoogte. En hij overtrok ze met louter goud en hij maakte een gouden krans daaraan rondom. En hij maakte daaraan ook een lijst rondom een handbreed en hij maakte een gouden krans rondom dezelfde lijst. Hij goot ook 4 gouden ringen daaraan en hij zette de ringen aan de 4 hoeken die aan dezelfde 4 voeten waren. Tegenover de lijst waren de ringen tot plaatsen voor de handbomen om de tafels om de tafel te dragen. Hij maakte ook de handbomen van sittimhout en hij overtrok ze met goud om de tafel te dragen. En hij maakte het gereedschap dat op de tafel zijn zouden, haar schotelen, haar reukschalen, haar kroezen en haar platelen met welke zij bedekt zouden worden, van louter goud. Dat is het dan, waarna natuurlijk volgt in hoofdstuk 39 dat deze tafel tot Mozes gebracht wordt. In vers 36 is dat. Exodus 39 vers 36. De tafel met alle gereedschap en de toonbroden werd daar tot Mozes gebracht. En verder vinden we dan nog het een en ander in hoofdstuk 40, zoals gebruikelijk in vers 4. Daarna zult gij de tafel daarin brengen en gij zult schikken wat daarop te schikken is. Dat wil zeggen, de tafel moest gedekt worden. En vervolgens in vers 22 en 23. Hij zette ook de tafel in de tent der samenkomst aan de zijde des tabernakels tegen het noorden. Dat is nieuw, dat hadden we nog niet gelezen. Tegen het noorden, buiten de voorhang. Ik heb hier de tekening nog op het bord. De voorhang is de afscheiding tussen het heilige en het heilige der heilige. Hier dus. Binnen de voorhang zou natuurlijk dus zijn de ark des verbonds. Maar de tafel komt niet binnen de voorhang, maar buiten de voorhang. Dat wil zeggen in het heilige en aan de noordzijde. Is bijna vanzelfsprekend, maar dat zullen we zo nog wel zien. Dus aan de noordzijde buiten de voorhang. En hij schikte daarop het brood in orde voor het aangezicht des Heren, gelijk als de Heren aan Mozes geboden had. Dat was het dan. En dan moet ik eigenlijk ook nog lezen Leviticus 24. Daar gaat het wel niet zozeer over de tafel, maar het gaat het wel over wat er op de tafel komt. Hoe die gedekt moet worden. Leviticus 24 vanaf vers 5. Gij zult ook meelbloem, dat is dus fijn meel, nemen. En 12 koeken, andere plaats staat dus broden. 12 koeken daarvan bakken. Van 2/10 zal een koek zijn. 2/10 van een eva schijnt dat te zijn. En gij zult ze in 2 rijen, of stapels, dat kan ook. Gij zult ze in 2 rijen leggen. 6 in een rij op de reine tafel voor het aangezicht des Heren. En op elke rij zult gij zuivere wierook leggen, welke het brood ten gedenkoffer zal zijn. Het is een vuuroffer den Heren. Op elke sabbatdag gedurig zal men dat voor het aangezicht des Heren toerichten, vanwege de kinderen Israëls tot een eeuwig verbond. En het zal voor Aaron en zijn zonen zijn, die dat in de heilige plaats zullen eten, want het is voor hem een heiligheid der heiligheden uit de vuuroffering des Heren, een eeuwige inzetting. Zodat hier wat omstandig gezegd wordt, dat elke sabbat het oude brood wordt weggehaald en gegeten door de priesters, de zonen van Aaron, de priesters dus. En dat betekent tegelijkertijd natuurlijk dat er nieuwe broden, 12 nieuwe broden geplaatst worden. Op de Sabbat. Nou, dat was al wat er over te lezen valt. En dan beginnen we maar even weer van voren af aan. In Exodus 25 vers 23. Gij zult een tafel maken van sittimhout, staat er. Over sittimhout hebben we al gesproken. Het is het oude verhaal over de oude mens. Over dat wat uitgespreid is. Want dat betekent het woord sittim immers. Dat betekent iets wat uitgespreid is, iets wat uitstroomt. En het komt van een wortel die betekent dat men afwijkt. En zo wordt het ook dikwijls vertaald. En het hangt samen met het begrip Satan. Dat is waarschijnlijk het makkelijkste om te onthouden. Want Satan is degene die van God afwijkt. Sittim spreekt dus gewoon over de tegenstander, over een wereld die aan de dood onderworpen is, zoals ik eerder al eens een keer verteld heb. En van hetzelfde sittimhout waarvan ook, wat ook als grondstof diende, grondmateriaal diende van het koperen altaar, van dezelfde sittimhout wordt ook deze tafel gemaakt. Daar heb ik dus verder helemaal niks meer aan toe te voegen. Het wordt alleen overtrokken met goud, maar, och, laat ik daar meteen maar even over spreken dan. Het goud, dat is een heel ander verhaal dan het koper. Goud heeft veel meer bijzondere kenmerken. Het is een bijzonder materiaal, een bijzonder metaal ook. In de eerste plaats, goud, er zijn een heleboel woorden voor in de Bijbel, maar het meest gebruikte en ook hier gebruikte woord voor goud is zaaf, of zoiets, zaaf met een h ertussen. Het enige wat ik er rechtstreeks over zou moeten vertellen is in de eerste plaats de getalswaarde van het woord, want de getalswaarde van het woord is 14. Je schrijft het met een 7, een 5 en een 2. Zahaf 14. En via die 14 zijn we dus weer terecht bij David en bij de 4 hoornen van het brandofferaltaar. Maar dat was een wat moeilijk sommetje. Maar we hebben het erover gehad. Hè? Want 14 staat voor het koningschap van, eigenlijk van de Messias. Het koninkrijk van de geliefde. Want David betekent geliefde. Het begrip geliefde heeft dus ook een getalswaarde van 14. En het bijzondere is dan ook dat goud altijd spreekt over koningschap. Met name dan het koningschap van Christus. De 14 drukt dat altijd uit. U zult zeggen, maar wat is dat toch een raar getal, 14? Dat is 2 maal 7, dan zeg ik, jawel, maar loop nou niet te hard. Maar alles bij deze tafel is dubbel. Het zijn 2 rijen broden, het zijn 2 kransen, enzovoorts. En hij is 2 maal zo lang als, was het, geloof ik, hè? Als breed, als ik me goed herinner zo gauw. Enzovoorts. Dus het gaat allemaal om dubbele dingen. Het gaat namelijk allemaal over dat koninkrijk, maar we zullen dat zo zien. De schout wordt in ieder geval in verband gebracht met de koning, koningschap. Met nog een paar andere dingen. Want goud staat namelijk ook in verband met de eeuwigheid, omdat het geacht wordt het meest onvergankelijke metaal te zijn. Misschien zijn er metalen die nog minder oxideren dan goud. Daar heb ik zoveel verstand niet van, maar dan zijn ze in ieder geval zo zeldzaam dat ik het nog nooit gezien of gehoord heb. Dus dan laten we het dan maar bij. Hè? Goud staat dus inderdaad voor de eeuwige dingen. De onvergankelijke dingen. En omdat het ook staat voor koningschap, staat het dus voor onvergankelijk koningschap. En voor een onwankelbaar koninkrijk. En vandaar dat het staat voor het koningschap van Christus. Beter nog, het staat voor het koningschap van de geliefde zoon. De erfgenaam, de definitieve enzovoorts. Daar zit meteen wat anders aan vast. Want als ik zeg dat het spreekt over het koningschap van Christus, dan zouden we daar meteen in moeten betrekken het priesterschap. Want over het koningschap van Christus kunnen we niet spreken zonder ook zijn priesterschap te noemen. Omdat koningschap en priesterschap van Christus beide zijn op grond van één en hetzelfde. Namelijk naar de ordening van Melchizedek. Het zijn twee dingen die aan elkaar vastzitten, die bij elkaar behoren. Ik heb van de week al even genoemd de hoge priester die een ring aan zijn vinger kreeg. Een gouden ring uiteraard. En die een kroon op zijn hoofd kreeg omdat de priester tot koning gemaakt werd. Je had niet een koning en een priester, maar het was dezelfde. Het waren wel twee functies, maar het was één en dezelfde man die beide functies in zich verenigde. En dat naar het voorbeeld en naar de ordening eigenlijk ook van Melchizedek. Daar gaat het om. De schout spreekt over eeuwigheid in het algemeen, maar meer speciaal spreekt het over het koningschap en priesterschap van Christus naar de ordening van Melchizedek. Goud komt, of in ieder geval dit woord sahaf, komt in de Bijbel 390 maal voor. Heb ik eens een keer geteld. Ik heb het gisteren niet meer nageteld, maar komt 390 maal voor. Dat is heel opmerkelijk, want 390 staat voor de hemel. Shamayim, dat is ook 390. Het hangt ook samen met geest. Neshama, dat is ook 390. Het staat dus voor hemelse dingen. Dat lijkt me duidelijk. Hè? Goud staat voor hemelse dingen dus. In tegenstelling tot zilver. Want eigenaardig is dat zilver komt 430 maal voor. En dat staat niet voor geest, maar staat voor de ziel. Want ziel is nefes en dat heeft een getalswaarde van 430. Dan heb je meteen een onderscheid. Goud staat voor hemelse dingen. Zilver staat voor aardse dingen. Beide staan vervolgens voor onvergankelijke dingen. En goud en zilver worden ook dikwijls met elkaar vermengd. Gaat heel goed. Ze horen ook bij elkaar, direct met elkaar verbonden. En een mooi Bijbels voorbeeld is natuurlijk altijd nog de zilveren schaal, de opengewerkte zilveren schaal. U weet wel, is zo'n zilveren schaal met gaten erin, versiering, als versiering natuurlijk. En daar kijk je dan doorheen en wat ligt er in de schaal? Volgens de Bijbel, wat ligt erin? Gouden appelen, juist, dat hoort bij elkaar. Ja. Want die gouden appelen in het midden van die schaal staat voor de hemelse dingen. En de zilveren schaal daarbuiten omheen staat dan voor de aardse dingen. Niet de vergankelijke, onvergankelijke dingen, maar dan laten we zeggen in verband met de nieuwe aarde. Laten we het zomaar zeggen dan, voor het gemak. En dat de aarde om de hemel heen is, dat heb ik al eens eerder uitgelegd. Hè? Goed, dus dat laten we nou maar even zitten. Maar goed, wat u in ieder geval vast moet houden, los van het verdere Hebreeuws, is dus goud staat voor koningschap en priesterschap en dus voor eeuwigheid. Daar gaat het om. Ik kreeg laatst van iemand van u een boekje dat had als titel zo ongeveer Waar lag Ofir of zoiets, waar kwam het goud van Ofir of Ufas, want dat is hetzelfde, vandaan. Want in de Bijbel komt goud altijd uit een bepaalde streek, een bepaalde vindplaats. Het eigenaardige is dat in ieder geval uit de Bijbel duidelijk is dat die vindplaats van het goud lag in het zuiden. Nogal ver in het zuiden. En dat is leuk, want we praten hier nou voor de eerste keer over goud en we zitten in het noorden. Bij de tafel, hè? Die staat aan de noordzijde. Maar het goud wordt geacht uit het zuiden te komen. Als u het mij vraagt, ben ik het eens met de schrijver van dat boekje. Die beweerde namelijk dat het kwam uit Zuid-Afrika.
Tafelberg.
Daar heb je ook een Tafelberg. Dat is ongeveer het zuidelijkste. Inderdaad, ja. Dat ik daar nog niet aan gedacht heb, zeg. Ik zal het ze vertellen. Goed. Maar het ligt inderdaad zeer voor de hand dat dat zo is. Al is het dan waarschijnlijk niet alleen het tegenwoordige Zuid-Afrika, maar het is wel het zuidelijke Afrika, dat wil zeggen de Zuid-Afrika, het noorden van Zuid-Afrika eigenlijk, rondom, laten we zeggen, Johannesburg en zo, de Goudstad. Maar ook verder noordelijk in Rhodesië, waar inderdaad oude overblijfselen gevonden worden van dingen die volgens sommigen slechts de overblijfselen kunnen zijn van goudmijnen en smeltovens enzovoorts. Een andere verklaring ken ik trouwens helemaal niet. Dat zijn de beruchte ruïnes in het voormalige Rhodesië, tegenwoordige Zimbabwe. Dat zijn zo van die geheimen uit de geschiedenis waarvan men niet weet wat het is. Maar de enige verklaring die ik ken is dat het de restanten zijn van de goudmijnen van Salomo. En dat daar dus het land Ufas en Ofir lag. Maar goed, dat het daar was, dat kan ons nou niet zoveel schelen. Maar in elk geval kwam het uit het zuiden. En het wordt hier voor het eerst in de tabernakel gebruikt voor het noorden. Want daar moest die tafel komen. Dat is heel aardig, want het goud staat voor koningschap, priesterschap en voor eeuwigheid. Maar waar komt dat allemaal vandaan? Juist uit het zuiden, om de eenvoudige reden, en je kunt het al bijna zien, de eenvoudige reden dat het noorden staat voor verhoging. Noord is altijd hoog, boven. En het zuiden staat altijd voor vernedering. U weet dat in de Bijbel is het ook zo, als je uit Canaan gaat naar Egypte, dan ga je naar beneden, op de kaart ook. Maar het heet dan ook een afgaan. Naar Egypte. Zij daalden af naar Egypte. Egypte lag heus niet zoveel lager dan Palestina, daar gaat het ook helemaal niet om. Maar het is gewoon naar het zuiden, dat is vernedering. En uit Egypte trokken ze op, alsof het naar boven was. Ze trokken op naar Canaan, maar het was ook inderdaad naar het noorden. Want dat is de gedachte. Het noorden is namelijk hoog en het zuiden is laag. Het noorden is ook, zeg ik altijd, de plaats van de kroon, maar dat zullen we hier ook nog tegenkomen. En het zuiden is de plaats van het kruis. Net als aan de sterrenhemel, waar wij kennen de Noorderkroon en het Zuiderkruis. Dat is ongeveer het enige sterrenbeeld wat je in de zuidelijke hemel ziet, hoor. Zuiderkruis. Dat is echt waar. Maar goed, want van daaruit komt alles naar het noorden. Zo zit het nou eenmaal. En het goud, de eeuwigheid, de eeuwige zegening, het priesterschap van Melchizedek, al deze dingen komen namelijk uit het zuiden. Komen uit de vernedering en worden omhoog gebracht enzovoorts. En komen dus te staan in het noorden. Maar ik ben nu tegelijkertijd bezig het begrip tafel, ook het Bijbelse begrip tafel, te verklaren. Want het Bijbelse begrip tafel heeft de betekenis ongeveer van het omhoog houden. Het iets uitzenden, het iets presenteren. Dat is een tafel. Toch? Je zet een tafel neer en je zet de maaltijd erop. Je zet een tafel neer en je zet er de bloemen op. Ja, ik heb schelen wat het is, maar je presenteert er iets op een tafel. Of je hebt een tafel en je schrijft erin. Dan heb ik het over een kleitafel, een kleitablet. Maar dat heet ook een tafel, precies hetzelfde woord. En je presenteert er ook wat mee. Voor slotverrekening werd het woord van God zelf op tafelen. Dat is in het Hebreeuws trouwens een ander woord, hoor. Begrijp me niet verkeerd. Maar het werd op tafelen, in ieder geval in het Nederlands, op tafelen geschreven. Het wordt omhoog gehouden. Alles wat gepresenteerd wordt, wordt omhoog gestoken. En dat omhoog steken, dat woord wordt ook vertaald met een tafel. Zodat een tafel per definitie dus niet in het zuiden, maar in het noorden staat. Want het houdt de dingen omhoog. En hoog is altijd het noorden, daar gaat het om. Zodat de tafel dus uitdrukkelijk spreekt over verhoging en zeg maar gerust ook verheerlijking. En als je wat eenvoudiger woord wil hebben, dan zeggen we gewoon spreekt over het koninkrijk. Want dat is het. En dat is natuurlijk wat het goud zelf ook al uitbeeldt. Ik was over het goud nog lang niet uitgepraat, laat ik daar even bij blijven. Goud brengen wij in de eerste plaats in verband met de zon. Nou, wij misschien niet, maar de mensheid in het algemeen doet dat. Hoewel de zon ook van koper is, maar als we zeggen dat de zon van koper is, dan bedoelen we dat we het niet lekker vinden. He? Dat heet een koperen. Dat zei u, ik zei dat niet, hè? Zulke lelijke woorden. Nou ja, maar goed. dan beschouwen we dat als vuur en oordeel, inderdaad. Maar normaal gesproken wordt de zon uitgebeeld in goud, of wordt goud beschouwd als een uitbeelding van de zon, omdat de zon namelijk inderdaad de brenger is van het leven, voor zover wij in deze wereld weten, zal ik maar zeggen, hè, naar de norm van de oude schepping. Die zon moet er zijn, brengt licht en warmte en dus leven, en dat is wat goud ook inderdaad uitbeeld. Vandaar dat we goud in de eerste plaats tegenkomen in een kroon natuurlijk. Als er dan nog iets van goud is, is het een kroon. Maar wat is een kroon nou helemaal? Een kroon, mensen, is niks anders dan de uitbeelding van de zon. Het is gewoon een zon. Rond en met een stralenkrans eromheen. Of omhoog, maar dat is het echt. Een kroon is gewoon een uitbeelding van de zon. Een rond ding met allerlei vlammetjes erop in het rond. Later hebben ze die dingen steeds groter gemaakt en toen kreeg het wat andere vormen zo af en toe. Maar in principe blijft het gewoon een uitbeelding van de zon. En de koning wordt ook geacht een zonnekoning te zijn. Want zoals de zon heerst over de aarde, zal ik maar zeggen, in de praktijk, zo staat het trouwens ook in Genesis 1, zo heerst ook een koning. En dus wordt de koning vereenzelvigd met de zon. Dat is één ding, maar andersom werd de zon ook altijd vereenzelvigd met koningschap. En men spreekt dan over de zogenaamde zonnegod. Zo is het toch? Het werd altijd uitgebeeld in goud, in de eerste plaats. En als we het toch over hebben, de zon is dus, of de kroon is dus van goud, als uitbeelding van de zon. Maar daarbij hoort natuurlijk ook een scepter. En dat spreekt ook, dus ook van goud, uiteraard, een gouden scepter. En nou we het er toch over hebben, noemen we dan ook maar even de rijksappel. He? Je weet toch, een koning, dat is die man met die gouden kroon op zijn hoofd. En vermoedelijk in zijn rechterhand, maar dat weet ik niet, dat denk ik. En anders doet hij het verkeerd. In zijn rechterhand de gouden scepter. En in, ja, anders doet hij het verkeerd. En in zijn linkerhand de appel. De rijksappel. Want de scepter is eigenlijk een mannelijk symbool. En daarom in de rechterhand. En de appel is een vrouwelijk symbool. En daarom in de linkerhand. Want de echte koning, de koning, de echte eeuwige koning, regeert over beide werelden. Nou wordt hij moeilijk. Maar dan had u er alle keren maar moeten wezen. De echte koning regeert over alle 254 gewesten. De linkse 127 en de rechtse 127 ook. Dat is het eigenlijk. Ja, nou, meer zeg ik er niet over. Anders vraagt u het elkaar maar eens verder na. Verder hebben we natuurlijk nog één ding vergeten wat de koning ook altijd draagt, maar andere mensen ook. Een ring. Elkaar maar eens verder na. Verder hebben we natuurlijk nog één ding vergeten wat de koning ook altijd draagt, maar andere mensen ook. Een ring. Een gouden zegelring is de bedoeling. Een ring die staat voor eeuwigheid, daar hebben we eerder al over gesproken. Maar liefst nog een zegelring ook, omdat daarin een merkteken staat wat behoort aan die koning. Zijn eigen wezen, zijn eigen persoon wordt met die ring of in die ring uitgedrukt. Die ring is eigenlijk de koning. Heeft ook invloed, zal ik maar zeggen. In de oudheid was het zo dat als je al werd uitgezonden om de boodschap te doen voor de koning, en je moest bewijs hebben dat je door die koning gezonden werd, dan kreeg je de ring mee. Als bewijs. Of je kreeg een zegel mee. Tegenwoordig is alleen maar een handtekening stempelt. Dat is ook geen aardigheid meer aan, hè. Maar goed. Nee, of het pasje van de baan. Maar goed, zulke dingen. Dat is helemaal niet leuk meer, hè. Je moet begrijpen wat het was. En je moet in ieder geval begrijpen dat deze beelden niet zomaar dingen waren, maar dat ze ontleend zijn aan het, ach, ik zou bijna gezegd hebben, aan het oerkennen van de mens, maar dat vind ik zulke vreemde termen altijd, hè. Maar aan de kennis die de mens helemaal altijd van deze dingen gehad heeft, maar die in onze laatste jaren is kwijtgeraakt, helaas. Maar ze zijn wel noodzakelijk om deze Bijbelse beelden te kunnen verstaan. Daar gaat het om. Goud spreekt dus in ieder geval over koningschap, het eeuwige koningschap van Christus. Het schijnt ook dat goud is zeer dicht, het is zeer zwaar, het is zeer massief, betekent het eigenlijk, het heeft een groot soortelijk gewicht. Dat zeg ik voor de ouderen onder ons, want voor de anderen moet ik zeggen, het heeft een grote volumieke massa. Hebben ze het nog niet weer veranderd? Gelukkig niet. Nou. Dus het is erg samengedrongen, daarom is het zo zwaar, het is massief, het weegt dus heel wat, maar het weegt ook zwaar hoor, zo'n koninkrijk. Dat is niet niks. En vervolgens is het zo, dat durf ik bijna nooit te vertellen, want je kan het je niet voorstellen, maar ik heb het echt weer nagekeken. Er staat in de, winkel Prins Encyclopedie, u weet die liegt nooit hè. Nou, niet veel in elk geval. Nou goed, maar daar staat in dat goud zo cohesief is, dat wil zeggen zo sterk aan zichzelf hangt, dat je uit 1 gram goud, dat is dus maar heel weinig, want het is nogal zwaar goud, en 1 gram goud is dus erg weinig, dat je uit 1 gram goud een draad kunt trekken, trek je hem uit hè, een draad kunt trekken zonder dat het breekt, van 35 kilometer. Moet je je voorstellen. Die zie je niet meer hoor, die draad. Daar kijk je, dat is ook leuk om dat trouwens te vertellen. Daar kijk je doorheen. Nee, echt, daar kijk je doorheen. Zo dun is dat. Maar gaat erom dat het zo aan elkaar hangt, zo'n sterke eenheid is, ook al trek je eraan, ook al vervorm je, dit is zo'n sterke eenheid dat je van een gram gaat, dat is zo'n beetje, jongens. Ziet u het? Ik ook niet. Maar zo klein beetje kun je uitrekken tot een draad van 35 kilometer. Dat is bijna onzichtbaar, maar het is er nog steeds, het is nog 1. Nou, dat is onvoorstelbaar. De helft zou hem ook al genoeg geweest zijn. Maar het gaat erom dat je indruk hebt van hoe zwaar, hoe sterk dat spul is. Hoezeer het een eenheid voorstelt. Maar dat komt omdat het een uitbeelding is van de eeuwigheid. Het wordt inderdaad doorzichtig dan, maar men schijnt ook, en dat is ongeveer hetzelfde, men schijnt ook bladgoud te kunnen maken, dat wil zeggen een plaat goud te kunnen maken. Dus men perst, men walst het goud dan tot een dunne plaat. Je moet soms wel eens bijvoorbeeld iets mee bekleden, een tafel of zo, of een kist. Hè. Dan maak je dus een plaat goud en dat wordt dan eromheen gevouwen als het ware. Nou, men kan bladgoud maken tot een 10.000ste millimeter dik, zonder dat het breekt. Maar je kijkt er wel doorheen. Het is doorzichtig. En dat is toch leuk, hè? Want in de Bijbel komen we ook goud tegen. Dat is niet zo erg dun daar, maar het is wel doorzichtig. Dat wel. Zo vreemd is dat dus ook alweer niet. Dat is een openbaring. Het is wel vreemd, want je moet niet de conclusie trekken dat het goud vandaag genoemd wordt zo dun is en zo licht is dat je er toch verder niks aan hebt. Je kijkt er dwars doorheen. Zoiets als die kaas die wij vroeger op ons brood kregen. Weet je wel? Nou ja, laat maar zitten. Maar je hebt in ieder geval indruk van hoe groot, hoe sterk die eenheid van het goud is, hoe onvergankelijk het is eigenlijk, hoezeer het dus een uitbeelding is van de eeuwigheid. Het wordt, goud wordt ook wel verbonden met andere metalen, maar niet zoveel. Dat wil zeggen, het wordt wel veel dikwijls gedaan, maar niet met veel verschillende metalen. Het wordt eigenlijk slechts verbonden met zilver, dan blijft het duur. Of met koper, dat doen ze vanwege de kleur. Dan blijft de kleur ongeveer gelijk en dan kan er flink veel doorheen om het wat goedkoper te maken. En verder wordt het vermengd met zink of cadmium of nikkel. Maar in ieder geval veel met zilver dus. En daar houdt het ongeveer mee op. Maar ik heb u al gezegd wat een verband er bestaat tussen goud en zilver. Maar er is iets heel bijzonders van goud te vermelden. Dat is de. Het is namelijk zo dat alle. Dat als een stof kun je dikwijls oplossen in een vloeistof. En daarna kun je die stof uit die vloeistof weer terughalen. Nou praat ik over dingen waar ik heel weinig verstand van heb. Helaas, want dat leerden wij dus niet op het MUCO. Hè. Maar in ieder geval, ik weet dat het kan. Goud weet ik nog dat je dat kon oplossen in in Kwik. Wij deden op school wel eens proeven, maar deze proeven hebben ze nooit willen doen. Maar goed, je kunt het oplossen. Maar daarna kun je uit die oplossing je goud, of wat het maar was, ook weer terugkrijgen door het te laten kristalliseren. Het werk kan me geen hout schelen, maar dat kan. En het punt is dat als zo'n stof uit zo'n oplossing terugkomt en dus kristalliseert, dan hebben die kristallen een speciale vorm. Een speciale geometrische vorm. Denk je maar aan kristal suiker. Hè? Dat is opgelost geweest, maar het is weer uit die oplossing teruggekomen en kristalliseert in die gekke vorm. Of dacht je dat ze bij de CSM, of hoe heet het tegenwoordig, dat ze daar met vijltjes en zo die korreltjes vlak zitten te slijpen, zoals bij... Dat is natuurlijk onzin. Hè? Nee, het kristalliseert zo en elke stof heeft zijn eigen bijzondere vorm. Voor mijn part een piramidevorm, ik heb er geen verstand van, of de vorm van een kegel, dat komt allemaal voor hoor. Of weet ik veel, vormen met nog meer vlakke, regelmatige dan wel onregelmatige figuren. Ik weet er de namen allemaal niet van, maar dat gebeurt. Bij edelstenen moeten wij in een bepaald model slijpen en vlakjes enzovoort. Maar er zijn kristallen die van nature zo al die vorm hebben, zo ligt het ongeveer. En aan de kristalvorm kun je dus ook een stof herkennen. Dus als een soort van vingerafdruk. Je kunt zien wat het is. Aan de vorm van het kristal. Nou, de kristalvorm van goud is een heel simpele. Dat is een kubus. Dat wil zeggen... wat is een kubus? Hoe beschrijf je zoiets, hè? Die heeft... 12, weet ik veel. Maar alle kanten, alle hoeken zijn 90 graden. En alle lijnen, zal ik maar zeggen, zijn even lang. Een kubus, hè. Dat is een regelmatige figuur die even lang als breed als hoog is. Zo is het ongeveer, hè, broeders en zusters. Zo is het. God, heb ik het mooi uitgelegd. Een kubus, een heel regelmatige figuur. Maar een kubus is domweg de uitbeelding van de eeuwigheid. Dat is wat lastig uit te leggen, maar het is nou eenmaal zo. Een kubus is namelijk eigenlijk een 3, namelijk lengte, breedte en hoogte. En die zijn allemaal gelijk, meer afmetingen zijn er niet. En het is maar 1 afmeting. Dus een derde macht dus eigenlijk, hè. Maar zo'n derde macht is de uitbeelding van de eeuwigheid, omdat de eeuwigheid zelf een derde is. Dat is een heel ander verhaal, dat weet ik wel. Maar dat is het verhaal van een oerschepping, een wereld die toen was, heet zoiets bij Petrus, hè? Dat is 1. En daarna de wereld die nu is, dat is 2. En daarna komt een nieuwe schepping en die wordt gemerkt met een 3. En als u dat te moeilijk is, zeggen we gewoon, de nieuwe schepping komt tot stand door de opstanding van Christus en dat was op de derde dag. Dat is alles. 3 staat voor de eeuwigheid. En derde macht staat voor de eeuwigheid. En de meest voor de hand liggende derde macht die wij kennen is dan ook een 2 tot de derde en dat is dan 2 maal 2 maal 2 en dat is ongeveer 8 komt daaruit, ja, maar het blijkt dat de derde dag waarop de nieuwe schepping tot stand kwam tegelijkertijd ook inderdaad de 8e dag was, dus we komen bij hetzelfde verhaal terecht. Hoe je dat ook draait, dus net als met de kubus zelf, hoe je de dingen ook draait, blijft altijd hetzelfde, al die dingen zijn altijd gelijk. Het is de eeuwigheid namelijk. Er zijn ook heel wat die uit Openbaring lezen, de lengte en breedte en hoogte van het nieuwe Jeruzalem en dus van de nieuwe schepping. En omdat die 3 afmetingen gelijk zijn, concluderen zij dat dat dus een kubus is. Dat hoeft niet, want het kan net zo goed een bol zijn, maar het is niet zo vreemd gedacht natuurlijk. Het zou zelfs een piramide kunnen zijn overigens. Dat zie je ook. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb al platen gezien waarin dan het visioen uit Openbaring getekend wordt. En ik heb er sommige geven een kubus als vorm, sommige geven een piramide als vorm. Dat is ook even lang als breed als hoog, dat kan tenminste. En ik heb ze ook gezien waarbij men een kubus tekent met daarin een piramide. Dan lost men het op, dan hoeven we geen keuze te maken. Maar als je het mij vraagt... is dat een mooie geografische voorstelling, maar je kunt ook gewoon nemen een bol. Alleen, dat is veel eenvoudiger, hè? Heeft maar 1 afmeting, dus is ook altijd gelijk. Nou, hoe dat ook zij, in ieder geval is de kubus sinds mensenheugenis en ook vervolgens Pythagoras, die leerden wij dus wel op school, Pythagoras. Ook volgens Pythagoras is de kubus gewoon een uitbeelding van de eeuwigheid. En het mag dus helemaal geen verbazing wekken dat... goud kristalliseert in de vorm van een kubus. Heel bijzonder, heel simpel ook. Maar erg sprekend, laat ik dat maar zeggen. Verder zijn er nog ingewikkelde verhalen over goud. Van goud maken ze ook kleurstoffen, wist je dat? Er zijn kleurstoffen, namelijk kleuren voor rood en purper en blauw, die gemaakt worden van goudoplossingen, wist je dat? Ja, je zult zeggen, dat interesseert mij niet. Nee, maar als we zo doorgaan, dan hebben we het van de week nog over 4 kleuren, waarvan er eigenlijk 1 afvalt. Maar in principe 4 kleuren. Die ene, die kleur die dan eventueel afvalt, is wit. Maar die andere 3 kleuren waar we het over moeten hebben zijn hemelsblauw, purper en scharlaken. En dat zijn precies de kleuren die gemaakt kunnen worden, en ook inderdaad worden, van goud. Men heeft het dan over cassiuspurper. Weet u wat een colloïdale goudoplossing is? Nou, ik niet, maar daar maakt men het mee. Zo, hè? En anders zoeken we gewoon iemand die er verstand van heeft, die moet het dan maar eens komen uitleggen. Maar het gebeurt wel. Dus die kleuren worden uit goud getrokken. Maar het zijn de kleuren zoals ze voorkomen in de tabernakel. Als er dan iets een bepaalde kleur heeft, of geverfd moet worden, dan is het inderdaad of blauw, of purper, of rood. Hemelsblauw, purper of scharlaken. Maar alle 3 kleuren kunnen gewonnen worden uit een goudoplossing. Nou, en in ieder geval is het zo dat in de porseleinindustrie inderdaad goud daarvoor gebruikt wordt. Als kleurstof. Nou, verder zullen we het niet over hebben, want we hebben hier geen aardrijkskunde of weet ik veel allemaal. Dus we laten het erbij. We komen ook bij het medisch gebruik van, ik vind het altijd zo moeilijk, want er zitten wiskundigen in de zaal, er zitten scheikundigen in de zaal en er zitten medici in de zaal. Nee, niet van naam, maar wel van beroep. Nou, medisch gebruik van goud. Het eerste punt is altijd goudinjecties. Dan spuiten ze gewoon in je lijf, hoor. Goud. En dat doen ze niet alleen omdat het zo duur is, heus niet. Omdat er zoveel aan verdiend wordt. Nee, dat schijnt goed te zijn tegen reuma. Ik moet er meteen bij zeggen dat er niet zoveel mensen zijn die het verdragen. Maar als ze het verdragen, dan is het een goed middel. Maar ja, dat is met aspirine ook zo natuurlijk. Je moet het wel kunnen verdragen, maar het is heel bekend. Goudinjecties tegen reuma. Er wordt nog voor nog meer dingen gebruikt, maar daar ga ik niet op in. Maar het goud wordt ook op andere wijze verklaard. Op de wijze zoals men dat doet in de paramedische, of zelfs paranormale kringen. Dan zegt men, ja, goud trekt nou eenmaal de levenskracht van de zon aan. Want goud is immers de zon, is een uitbeelding van de zon. Een zon is leven. Dus goud trekt de levenskracht van de zon aan. En vandaar dan ook dat goud gebruikt wordt als medicament tegen alle kwalen die ontstaan door een gebrek aan zonlicht. Hè? Kun je een advies maar geven? Doe dan op zijn minst een gouden ring aan uw vinger. Enzovoort. Want misschien helpt dat nog in deze donkere dagen, lang voor Kerstmis. Wij zitten tegenwoordig de hele dag met licht op. Dat is ook wat, hè? Midden in juli. Maar goed, dat even terzijde. Maar zo is het. Waar de zon, maar het is goud, waar de zon ontbreekt, schijnt men, want ik neem er geen vergif op in, maar schijnt men met goud de ontstaande kwalen te kunnen genezen. Het schijnt ook, maar hoe men dat doet weet ik niet, het schijnt ook dat men goud gebruikt als medicament ter onderdrukking van depressies. Een rare uitdrukking trouwens, onderdrukken van drukkingen van depressies. Maar laten we zeggen dan ter bestrijding van depressies. Want een depressie, dat kan met het weer te maken hebben, dat is waar. Het is ook dikwijls zo. Ja, dat wordt straks wel uitgelegd. Maar het heeft ook inderdaad te maken met een gebrek aan levenskracht en gebrek aan licht. Kan ik net zo goed zeggen, want het is volstrekt hetzelfde. Waar licht, waar warmte, waar leven ontbreekt, kortom waar de zon ontbreekt, en neem het dan nou maar even overdrachtelijk, wat heb je daar nodig? Goud, maar neem het ook maar overdrachtelijk, dat heb je nodig. De hoge priester naar de ordening van Melchizedek. De koning en hoge priester met zijn onvergankelijk leven enzovoorts. Dat is de enige echte verklaring van alles wat je met goud kunt doen. Goed. Eens even kijken hoeveel tijd ik nog... Ik kan nog wel even doorgaan. We hadden het over deze tafel. Hij was dus van Sittimhout. Maar hij wordt met goud overtrokken. Spreekt uitdrukkelijk over een eeuwigheidssituatie die tot stand komt. Dan staat er, 2 ellen zal haar lengte zijn en 1 el haar breedte en 1 el en een halve zal haar hoogte zijn. Het grondvlak is dus 2 bij 1, het is 2 maal zo lang als breed. Dat wijst op de dubbelheid van het ding. Hè? Heeft iets met 2 te maken, die hele tafel. Want het is 2 maal zo lang als breed. Lijkt me duidelijk. Heeft iets met 2 te maken. En het is een beetje vroeg om het te vertellen, maar die tweeheid komen we nog een paar keer vaker tegen in deze tafel. En dat is omdat de tafel een uitbeelding is natuurlijk van het koninkrijk. Het is het noorden en in het noorden staat volgens de Bijbel ook de troon enzovoorts. Het is dus een uitbeelding van het koninkrijk. Maar als we het hebben over het koninkrijk van de Messias, dan zouden we eventueel kunnen vragen welk koninkrijk? Wel, er is er natuurlijk maar 1, maar het heeft wel degelijk 2 aspecten. Het is ook maar 1 tafel, er staan er geen 2. Je had ook 2 vierkante tafels neer kunnen zetten. Elk een L breed en een L lang, zal ik maar zeggen. Hè? Met op elk van die tafels 6 broden, had ook gekund. Maar het gebeurt niet, het is 1 tafel, maar hij vertegenwoordigt de beide aspecten van het koninkrijk in zich. Hij vertegenwoordigt die dubbelheid, want het blijkt dat we dat koninkrijk in de Bijbel tegenkomen als een verborgen koninkrijk. Of zullen we zeggen, als een koninkrijk in de hemel, want dat is hetzelfde eigenlijk. En we kennen het ook als een geopenbaard koninkrijk, een meer veruiterlijkt koninkrijk, want dat spreekt over het koninkrijk op aarde. Dat verschil wordt maar weinig gemaakt, ook in deze tafel, maar wat in de tafel wel uitdrukkelijk wordt uitgebeeld, is dat het die 2 aspecten in zich heeft, dat het een dubbelheid is en we zullen dat ook meteen zien. Maar dat, nou, de aanleiding van die kronen, of die lijsten en kransen die genoemd worden. Maar in de afmetingen vinden we dat ook terug. Het grondvlak is namelijk 2 maal zo lang als breed. Dus een dubbelheid. Verder is het zo dat we hebben het over de hoogte van deze tafel. Die is 1,5 L. Ik ben natuurlijk altijd geneigd te zeggen dat de hoogte van een tafel in de eerste plaats een praktisch nut dient. Je moet erbij kunnen. Dat is natuurlijk zo. En vervolgens kunnen we natuurlijk zeggen dat de hoogte van van de tafel overeenkomt met de halve hoogte van het koperen altaar. Ik moet altijd langzaam praten, want in deze getallen raak ik onder spreken gewoon het draad kwijt. Maar het altaar was 3 L hoog. En de tafel is 1,5 L hoog. En het bijzondere is dan dat ook de Ark des Verbonds 1,5 L hoog was. Dus nu even andersom geredeneerd. De Ark des Verbonds is 1,5 L hoog. De tafel der toonbroden is even hoog. En het altaar is dubbel zo hoog, zal u zeggen, dan heeft het dus niks mee te maken, maar dat heeft het wel, omdat tot de halve hoogte van het altaar, en dus tot 1,5 L, de onderste helft namelijk van het altaar, die is bekleed met dat netwerk. Tot zover zat het net waarin het altaar immers gevangen was en waaraan het ook omhoog getrokken. Omhoog getrokken, het wordt nou toch een tafel. Waaraan het omhoog getrokken werd. Het punt is nu dat deze hoogte van 1,5 L eigenlijk in de eerste plaats de hoogte is van de Ark des Verbonds, want die wordt in de Bijbel zelf ook het eerste genoemd, en dat is dus de hoogte waarop zich bevindt het deksel, het verzoendeksel van de Ark des Verbonds. En wat is het verzoendeksel? Wel, dat blijkt uit de Hebreeënbrief zonneklaar. Dat is een beeld van de troon. Op het verzoendeksel immers bevindt zich de Heer. En het deksel zelf, maar we zullen het later uitgebreider zien, is een beeld van de Christus zittend op de troon in de hemel. Deze hoogte, deze bepaalde hoogte van 1,5 el, is dus inderdaad de hoogte waarop zich de troon bevindt. En aangezien de tafel de uitbeelding is van het koninkrijk, heeft hij dus ook inderdaad dezelfde hoogte. Ja. En diezelfde hoogte komen we dan tegen halverwege het altaar. Dat is iets moeilijker om uit te leggen. Maar de gedachte was, toen we het over het net hadden rondom het altaar, dat dat net spreekt over gevangen worden, over gevangenis. Want dat is een net nou eenmaal. Maar je moet wel bedenken dat de gelovige weliswaar een gevangen is. Een gevangene van Christus Jezus, of hoe het maar heten mag. Maar het is alleen hier beneden. Dat is boven natuurlijk niet zo. Boven zijn we vrij. Zijn we zeer zeker niet gevangen. We kunnen de gemeente en de gelovigen van de gemeente beschouwen als gevangenen, voor zover ze op aarde zijn. Omdat ze buiten de legerplaats zijn, buiten de maatschappij geplaatst zijn, naar bijbelse zin althans. En gevangenen zijn geworden van de Heer, want door hem zijn we gevangen. Dat is wat de benedenste kant betreft. Maar als je voorbij die 1,5 el komt, dan houdt daar de gevangenis op. Dus je komt op de hoogte van het verzoendeksel. Hè? Zo zeg ik het toch wel aardig, hè? Dus je komt op ter hoogte van het verzoendeksel. Als je dus nadert tot de troon der genade om daar barmhartigheid en genade te verkrijgen te bekwamen tijd, Hebreeën 4, dan houdt de gevangenis op. Dan ben je vrij in Christus. Dat is de gedachte. En zo ziet hij, het is heel moeilijk om deze onderscheidende zaken te verklaren los van elkaar. Want ze storen bij elkaar, ze maken één huishouding uit te staan in hetzelfde huis. Goed, de tafel is dus inderdaad een uitbeelding van het koninkrijk. En dan ga ik meteen door naar vers 24. Er staat in vers 24 van Exodus 25, gij zult er met goud overtrekken. Gij zult ook een gouden krans daaraan maken rondomheen, rondom die tafel heen. En dan zou ik het eigenlijk even moeten tekenen. Net op tijd. Dat is een oud plaatje wat daar staat. U weet toch wat dit is, hè? Dat is die zilveren schaal met die gouden appel erin. Hè? Daar heb ik vast niet aan gedacht toen het getekend werd, maar dat doet er nou niet toe. He? Nee, het steelt is het zo hier. Zo. Ja. Goed. Wat ik wilde tekenen is, ik ben heel slecht te tekenen, maar dat had ik u al gezegd, zaterdag, dus dat blijft gewoon zo. Maar dit is het bovenaanzicht, zullen we dan maar zeggen, ongeveer, van de tafel. En dan staat er, gij zult een lijst, nee, gij zult een gouden krans daaraan maken rondomheen. Nou, ik vind het leuk vertaald hoor, krans. Maar er staat gewoon kroon. Waarom men dat met krans vertaalt, ontgaat mij, doet er niet toe. Maar een kroon is ook een krans trouwens hoor. Hè? Om je hoofd, hè. De saint, hè. Ja, inderdaad, ja. Maar het woord krans is gewoon het woord voor kroon. Het Hebreeuwse zeer of sier. Waarvan de naam Zera is afgeleid, waar we het wel eens over gehad hebben in verband met Peres en Zera. Zera is de kroon, maar Peres is de onderbreking van de kroon. En dat schiet me precies op tijd te binnen, want dat is een mooie illustratie van dit verhaal. Want we krijgen hier dus een krans omheen. Ja, ik weet niet hoe ik een krans moet tekenen, dus dat doe ik maar even zo, hè, zo een beetje. Het is het bovenaanzicht, dus je kan nooit weten hoe het er echt uitzag. Hè?
Wat echt lijst. Staat in het vers ervoor, staat lijst.
Nee, niet in het vers daarvoor. Nee, in het vers daarna, broeder. U zit in het verkeerde vers.
Oh ja,
vers 4. Ja, er staat namelijk, het verhaal over die krans begint namelijk in vers 24. Gij, halverwege vers 24, gij zult ook een gouden krans daaraan maken. Helemaal in het rond. Maar omdat die tafel niet rond was, vertaalt men met krans. Als de tafel rond geweest was, hadden ze waarschijnlijk toch met kroon vertaald. Maar het is natuurlijk een kroon, want het is hetzelfde woord, daar gaat het maar om. Maar dan heb je eerst deze kroon eromheen en dan staat er, gij zult ook een lijst rondom daaraan maken, een handbreed. Ik weet het niet zeker meer, maar ik dacht dat er niet eens staat een handbreed, maar gewoon een hand. Maar dat maakt niet uit. Een handbreed. Hoe breed het was, kan me niet schelen, maar het was een hand. Dus een lijst hieromheen. We doen gewoon wat er staat, een lijst eromheen. Laten we zeggen een plank rondom, hè? Zo.
Een lijst rondomheen.
Hè? Ja, toch? Want dat woord wat ze hier vertalen met lijst, dat betekent gewoon, even kijken of ik het heb staan, ja, een omsluiting. Het hangt samen met het woord voor gevangenis. Het is, die lijst is Miss Garrett. Dat is niet Amerikaans hoor, Miss Garrett, want dat is een juffrouw. Hè? Miss Garrett. Maar het hangt samen met masgir, namelijk een gevangenis. Het woord betekent namelijk een omsluiting. En het woord lijst heeft inderdaad in het Nederlands diezelfde betekenis. Alleen als je in een lijstje komt, betekent dat nog niet dat je in de gevangenis komt. Maar goed, het is een omsluiting dus, eromheen. Maar het hangt samen met het begrip gevangenis. Dus het gaat nu, ik kan nu al stoppen en u verklaren. Want die krans is een kroon, maar nou komt er een omsluiting omheen. En wat betekent dat? Dat het koninkrijk opgesloten is. Verborgen, dus. Ja, makkelijker. Makkelijker kan ik het niet zeggen, hè? Het koninkrijk is gevangen. Oftewel, de koning zit gevangen. Om het makkelijker te maken, dan denken we aan Jozef. Of denken we aan David. Wij denken aan David, want die at ook van de toonbroden die op deze tafel lagen. Maar zover komen we morgenochtend pas natuurlijk. Dus die brood een dag houden. Nou. Wat staat er nu verder? Er staat, ik wil een lijst daaromheen maken. En een hand breed. Dus het is een omsluiting, maar in een hand. Dat wil zeggen, dat koninkrijk bevindt zich wel degelijk in een hand. Veilig en wel. U weet toch welke hand dat is? Dat is die hand die de knecht van Elia zag toen het begon te regenen. Hè? Ik noem maar wat. Maar het is de hand des Heren natuurlijk. In zijn hand is dit verborgen koninkrijk. En dan gaat het verhaal verder met: gij zult een gouden krans rondom derzelfde lijst maken. Dus dan krijgen we weer een lijst eromheen. Weer een kroon. Maar die zit nu aan de buitenkant en die wordt niet meer ingesloten. Zodat die eerste krans of kroon een beeld is van het ingesloten en dus naar binnen verborgen koninkrijk. Het hemels koninkrijk, oftewel het heeft te maken specifiek met de gemeente, nu. Onze bedeling. Terwijl die buitenste krans een uitbeelding is van het koninkrijk wat veruiterlijkt wordt, wat gestalte krijgt vanuit de hemel naar buiten. En dus, oh, dat is dit plaatje, vanuit de hemel naar buiten en dus op de aarde. Dat is het verhaal. Zodat de tafel zelf in zijn geheel een uitbeelding is van het koninkrijk, maar de details daarvan geven aan dat het koninkrijk twee verschillende aspecten kent, namelijk het verborgen koninkrijk en het geopenbaarde koninkrijk. Dat is het verhaal.
En voor de krans is weer hetzelfde
als. Ja, het is precies hetzelfde verhaal. Ja. Een andere uitleg die eraan gegeven wordt, ook via het bekende verhaal van Schouten, dus dominee Schouten, is dat van dat model van de tabernakel, wat al 100 jaar geleden gemaakt is, wat in het museum staat, hè, dat ding. Daar heeft men deze lijst niet in het verlengde van het tafelblad liggen, zal ik maar zeggen, of op het tafelblad, maar aan de zijkanten van om de poten. Dat is wat eigenaardig, omdat de man zelf schrijft in zijn boek dat zo niet was, maar in het model, waarvan ik zojuist nog foto's gezien heb, werd het wel zo gemaakt. Dus helemaal begrijpen doe ik dat er niet. Maar de gedachte is gewoon dat bovenop het tafelblad aan de rand zich achtereenvolgens 2 kronen bevinden op een handbreed afstand van elkaar. Dat is de gedachte. Nou, moeilijker is het niet. Er staat dan verder weer het verhaal van de gouden de ringen en de handbomen enzovoorts. Maar dat zijn details waar we vanavond niet meer over zullen spreken, want daar kom ik vanavond toch niet meer doorheen. Dus we zullen het hierbij laten en eerst de Heer danken. Wij danken u, trouwe Vader in de hemel, dat u ons ook inderdaad gebracht hebt tot uzelf en dat we dat koninkrijk mochten binnengaan. Dat we het heiligdom mochten betreden nadat wij gereinigd waren en inderdaad gereinigd zijnde dat we mogen komen ook bij deze tafel die ons spreekt over een maaltijd, over leven, over gemeenschap, maar in de eerste plaats over het koninkrijk waarin wij mochten binnengaan. We danken u, Vader, dat we in deze oude testamentische beelden op de nieuwtestamentische waarheden mogen terugvinden. En dat we ook mogen zien dat ook zo lang geleden al werd uitgebeeld dat wij in onze tegenwoordige bedeling wel zouden ingaan in uw koninkrijk, maar als gevangenen. Dat we getrokken zouden worden buiten de wereld, buiten de lege plaats en als uw eigendom, als uw persoonlijk eigendom zouden deel hebben aan dat koninkrijk. Een koninkrijk wat nog verborgen is, maar wat in de toekomst zal geopenbaard worden. We danken u ook, Vader, dat we daarnaar mogen uitzien. We mogen zien dat de zegeningen die wij nu als in het verborgen hebben ontvangen, ook straks aan de wereld en in de wereld zullen geopenbaard worden. Wij danken u voor het voorrecht dat we deze tekenen hebben en dat we ze ook mogen leren verstaan. En dat we op deze bijzondere wijze ook mogen komen tot een beter inzicht in uw werk in de eerste plaats en in uw wezen, maar ook in de positie die u ons in Christus hebt willen geven. We danken u, Vader, voor dat grote heil wat u ons geschonken hebt. We danken u dat we daardoor ook tot u mogen gaan en onze lof mogen uitspreken, u onze eer mogen bewijzen en u als koning mogen erkennen. Weliswaar nog steeds in het verborgene, maar wel reëel, omdat we u kennen als onze verlosser en zaligmaker, onze leidsman, onze hoge priester, als degene die de macht heeft over ons leven en die in feite de heerschappij heeft. Wij danken u dat we Jezus mogen zien, met eer en heerlijkheid gekroond, die gezeten is aan uw rechterhand en onder wiens heerschappij wij mogen leven. Wij danken u, Vader, voor de rijkdom van uw genade waarmee u overvloedig bent geweest over ons. We bidden u ook voor ons wanneer we deze plaats zullen verlaten. We bidden u ook voor zieken, we bidden u voor broeder Van Inge in het ziekenhuis. Wilt u ook hem nabij zijn, wilt u ook tot hem spreken, omdat hij, maar ook wij, onze tot rust zouden komen en ons inderdaad zouden neerleggen bij uw wil, bij uw weg en bij uw voorziening. Wij danken u, Vader, dat we u kennen als die genadig en barmhartig God die ons deze dingen geeft wanneer we ze nodig hebben. Amen. Wij zingen tot slot lied 886. Dat is gevraagd, namelijk 886. Hoe groot zijt gij? En intussen zullen ook uw bijdragen voor het werk des Heren worden ingezameld. Van uw werken zonder taal.
Ik ben zeer.